Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
Beste luisteraar, welkom weer bij deze LTO Melkveehouderij podcast. Mijn naam is Wilco Brouwer de Koning en ik zit er ook vanmorgen weer klaar voor met mijn co-host Pauline Maat. Goedemorgen Pauline.
Hoi Wilco, goedemorgen. Nou, ik vind het wel leuk, zo lekker op deze vrijdag, als ik naar buiten kijk, dan zet die lente nu toch wel echt door. Maar ja, ondertussen blijft het wel een beetje nat, Wilco. En ik vroeg me af, hoe staat het er bij jou voor?
Nou ja, het is inderdaad nog wel nat. Wij hebben wel het grootste gedeelte van ons land wel mest kunnen rijden, maar niet alles. Dus dat zal ook gewoon na de maaisnede worden. Maar we zien wel grote verschillen in Nederland. Want zo is bijvoorbeeld in Brabant zijn echt nog wel stukken, daar is nog nauwelijks mest uitgereden. Terwijl, ja, meestal zijn dat toch de droge stukken van Nederland.
Ja, en daarbij, jij gaat volgens mij volgende week of dit weekend jouw koeien naar buiten doen. Nou, we hebben vandaag ook een hoofdgast die ons mee gaat nemen over beweiden. Maar ik denk dat de koeien wel heel graag naar buiten willen, maar het moet wel een beetje droog zijn.
Ja, ik denk dat op zich zal dat nu wel gaan voor de koeien naar buiten. Het is natuurlijk, okay. Als ze uitgerend zijn, gaat het wel. Maar op een gegeven moment, onze koeien worden dan ook wel onrustig in de stal. En ja, wij doen eigenlijk al ongeveer 1 jaar of 20 de koeien naar buiten. En dan komt er meer dan 1000 mensen kijken. Dus als 's morgens de eerste mensen op het erf komen en het wordt wat drukker met mensen in de stal, worden de koeien al onrustig, omdat de oudere generatie weet wat er gaat gebeuren. Dus ja, altijd weer een leuk momentje. Ook qua boer-burgerverbinding, zullen we maar zeggen.
Absoluut. Maar dan gaan we allereerst natuurlijk wel beginnen. Want naast onze hoofdgast hebben wij natuurlijk gewoon weer de zuivelmarkt-update met Klaas-Johan. Goedemorgen Klaas-Johan, fijn dat je er ook weer bent.
Ja, goedemorgen Pauline.
Goedemorgen. Hey Klaas-Johan, hoe ziet de melkmarkt eruit op het moment?
Ja, nou, allereerst natuurlijk het zonnetje schijnt hier in Leeuwarden met 13 graden en droog weer de komende dagen. Dus misschien verbeterende omstandigheden in het veld. En ook de berichten in de markt zijn positiever dan 2 weken terug. We hebben natuurlijk allemaal de noteringen wel gezien, die stijgen lichtjes. En met name ook aan de vetkant, de botermarkt, hebben we gezien dat de prijzen stijgen. Room gaat al richting 7 euro per kilo. En dat was nog maar na 1 zonnig en zomers weekend. Dus wie weet wat er nog aan zit te komen. En kaas blijft stabiel en blijft het goed doen. Nou, ik sprak van de week in Brussel, gisteren in Brussel, nog iemand van de zuivelhandel. En die zei van, nou, er is meer upside dan een downside. En dat is echt handelspraat voordat de markt wel aardig vast is op dit moment.
Klaasjo, en nou was ik woensdag de hele dag in Brussel. En had ik gisteren nog een internationale call ook, waar boeren vanuit de hele wereld zaten. Maar onder andere ook uit Nieuw-Zeeland. En in Nieuw-Zeeland was het wel echt de afgelopen 6 weken gewoon echt droog. En begon het nou, hadden ze het eerste buitje weer gehad. En zie je dat in andere landen ook, het effect van het weer?
Nou ja, wij zien hier in Noordwest-Europa natuurlijk veel nattigheid en veel regen gehad. En je ziet eigenlijk dat de voorjaarspiekproductie is vertraagd. En men verwacht eigenlijk ook een plattere piek, productiepiek. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Ierland, ligt ver achter op vorig jaar. Zijn er wel in Duitsland en in Frankrijk, zie je dat er een kleine productievoorsprong is sinds een paar weken op dat van vorig jaar. Maar Europa's geheel, in januari zat de hele Europese Unie nog ruim 1% onder het niveau van vorig jaar. En als we dan ook buiten de Europese Unie meteen maar even kijken, hè, internationaal, het Verenigd Koninkrijk zit op een laag niveau, op het laagste niveau sinds 2016-17. Amerika, nou, gisteren waren er nieuwe cijfers. Het zogenaamde WASDE-rapport, World Agricultural Supply and Demand Estimates. Nou, die voorspellen nu voor dit jaar helemaal geen groei van de productie. En dan is er beneden, die voorspelling is naar beneden aangepast. Nou, Nieuw-Zeeland, het hele jaar ook al, eigenlijk onder het niveau van vorig jaar. Alleen Australië zit een beetje in de plus. Dus ja, conclusies weer van ja, de productie is zeker niet groeiende. Hè. Het is vooral de vraag, of de discussies vooral over wat de vraag gaat doen de komende tijd.
Maar Johan, hoe ontwikkelt dan de vraag naar zuivelproducten zich?
Ja, nou, dat is vooral, Pauline, een vraag over de consument. Hoeveel vertrouwen heeft hij om het boodschappenkarretje weer vol te laden? Nou, je doet tegenwoordig minder met €50 dan een jaar of 5 geleden. Dus daar wordt wel, daar is die consument nog steeds, denk ik, nou, die is voorzichtig met het shoppen. En kiest ook voor de goedkopere producten. Ook al is volgens het CBS de prijs van bijvoorbeeld halfvolle melk in de winkel gedaald. Maar er zijn ook wel wat signalen in de markt of ja, in de economie dat het wat aantrekt. Hè? We zien bijvoorbeeld grondstoffenprijzen wat stijgen. Dus dat zijn wat signalen van nou, misschien wel die lente die er aan zit te komen. China, hetzelfde verhaal. Die zitten gewoon wat, die hebben een economisch probleem. Nou, positief is wel, denk ik, de Europese export. De cijfers over 2023 zijn verschenen, gepubliceerd door de Europese Commissie. Ja, en dan zie je dat de Europese Unie als geheel, laten we die gewoon maar eens nemen, toch netto vorig jaar voor zo'n €18 miljard aan zuivelproducten exporteerde. En daarmee is zuivel in de land- en tuinbouw de tweede sector na granen. Maar belangrijker, in euro's dan bijvoorbeeld wijn, vlees en groenten en fruit. Dus ja, dat is vorig jaar, die export, hè, dat is ook een onderdeel van de vraag, is vorig jaar goed geweest. En daar kunnen wij denk ik ook niet zonder als sector. Ook daar kunnen we een hele discussie voeren over dat we zelfvoorzienend willen zijn. Ik denk dat die export nog steeds een belangrijke rol speelt.
Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt, Klaas-Johan. Ik bedoel, als Europa moeten we ook ergens geld mee verdienen. En de agrarische sector is natuurlijk gewoon een hele mooie poot onder de economie ook. Zijn er nou afgelopen week nog andere punten die opgevallen zijn?
Ja, nou, er zijn wel wat dingen te noemen. Ik denk, laten we eens de studie nemen van Hal Arendstein, ook hier in Leeuwarden. Zij hebben onderzoek gedaan naar hoe vergelijk je nou bijvoorbeeld zuivel en plantaardige alternatieven voor zuivel. En blijkt eigenlijk dat ze met hun nieuwe methodiek aantonen dat via melk, via dus melk van koeien of misschien ook geiten of schapen, op jouw duurzaamste manier aan je dagelijkse nutriënten komt als je dat vergelijkt met de plantaardige alternatieven. En het gaat dus niet alleen om duurzaamheid, maar ook om gezondheid. Dus dat was wel een interessante studie, vond ik, die uitkwam deze week.
Klaas-Johan, dank je wel weer voor jouw zuivelupdate deze week. En dan gaan we nu door naar Bert Philips. Goedemorgen, goedemorgen Bert. Welkom ook bij ons in de podcast. Zou je jezelf eerst eens kunnen voorstellen?
Goedemorgen. Ja, mijn naam is Bert Philipsen. Werkzaam voor Wageningen Livestock Research. En betrokken bij diverse projecten rondom bodem, grasland, voedergewassen en vooral ook beweiding. Waar ik de laatste 15 jaar eigenlijk wel heel nadrukkelijk steeds bij betrokken ben. Via projecten, maar ook bijvoorbeeld via Stichting Weidegang om daar een stukje opleiding, coaching van weidecoaches te doen bijvoorbeeld.
Ja, Bert, leuk in ieder geval dat je bij ons in de podcast bent. Hè. Het weideseizoen staat toch, ja, natuurlijk zit het al aan te komen. Het gras begint hier en daar wel wat langer te worden. Bij ons thuis hopen we ze zaterdag naar buiten te doen, weer met 1000 toeschouwers. Als het niet al te veel regent. Als je kijkt naar dit voorjaar, heb je daar ook nog, zie jij verschillen tussen dit voorjaar en bijvoorbeeld andere jaren?
Ja, ik denk dat de laatste jaren waren we best wel vaak blij met een wat vroeger voorjaar. Soms was het wat droog en koud de afgelopen 4, 5 jaar, maar konden we wel op tijd met de koeien naar buiten. Ja, en draagkracht is wel echt het issue van dit voorjaar. Dus ja, dat is wel echt anders. We hebben al jaren gezegd, en dat is ook vaak de beste oplossing, maar probeer zo vroeg mogelijk te starten met weiden. Je staat eigenlijk nooit te vroeg en bijna altijd te laat als je kijkt naar graslandplanning, graskwaliteit, dat soort dingen. Maar ja, die draagkracht die moet er natuurlijk absoluut wel zijn, want anders maak je meer kapot als dat er lief is. En dat is nu wel echt een dilemma. Dus ik zie wel wat verschillen in Nederland. het noorden en het is weer ietsjes droger dan bijvoorbeeld het zuiden en het westen. Lopen hier en daar wat koeien buiten. Maar ik weet ook wel mensen die zelf weer een paar dagen opgestald hebben. Het weer ziet er ietsjes gunstiger uit voor de komende week. Nou, laten we hopen dat het doorzet. Maar er staat best heel veel gras, wat jij ook al zegt. Dus het is eigenlijk wel nodig om daar waar je wil bewijdingsruimte te maken. Of diverse appjes gisteren binnengekregen, woensdag, dat er behoorlijk wat boeren al op hogere stukken wat willen uitmaaien om ook ruimte te maken op die manier voor de eerste percelen van de bewijding. Dus het is echt spannend dit voorjaar, vooral qua draagkracht.
En zie je dan met zo'n natter voorjaar, zie je dan ook dat de grassamenstelling anders is vergeleken met andere jaren?
Ja, ik heb net de recente versgrasdata die we verzamelen in de veeteelt versgrasupdate die wekelijks verschijnt. Daar zou ik ook boeren zeker ook op attenderen. Kijk daar wekelijks naar. Dan krijg je toch iets van gevoel bij grasgroei. Die was ook al best wel hoog afgelopen week. Ik doe zelf ook wekelijks altijd of in het weekend metingen richting 100 kilo droge stof per dag. En dat klopt wel het beeld dat er best wel veel gras al staat. Maar je ziet in die laatste cijfers die ik zie dat het eiwitgehalte relatief hoog is. Het droge stofgehalte wat lager. En het suikergehalte ook iets lager als afgelopen jaren. En dat klopt er wel een beetje bij dat zeg maar donkere, nattere weer wat we hebben. Dat mineraliseert er wel. De bodem is relatief warm. Maar weinig suiker omdat de zon niet echt aanwezig is.
En Bert, ik vond het wel interessant. Ik ging best wel aan op die weidecoaches. Geen idee dat we die hadden, maar jij leidt die op. Wat houdt nou dat in, zo'n weidecoach? En wat heb je daar dan aan als boer? Wanneer bel je die op? Of...
Ja, dat is eigenlijk al een aantal jaren. Ik denk dat we al ergens begonnen zijn uit mijn hoofd 2014, 2015, samen met Stichting Weidegang, ook als onderdeel van Convenant Weidegang, dat partners gezegd hebben, hoe kunnen we nu weidegang stimuleren? Nou, je ziet eigenlijk dat heel veel partijen daar een steentje aan bijdragen, door onderzoek, door adviezen, door bijvoorbeeld een weidepremie, merken in de markt zetten, heel veel zaken. En de Stichting Weidegang heeft eigenlijk gezegd, naast de borging die wij verzorgen, willen wij ook zorgen dat de kennis op zijn goede plaats komt. En vanaf toen nou zijn eigenlijk de weidecoaches opgeleid, zijn er ook farmwalks geïntroduceerd, dat je ook in groepsverband met een weidecoach regelmatig door het land heen loopt en gewoon heel praktisch kijken wat gebeurt er in het land en hoe kun je daar van elkaar leren. En nou, er zijn enkele duizenden boeren zijn ermee aan de slag geweest. We hebben de laatste tientallen jaren ook honderden nieuwe weiders gehad, ook in dat stimuleringsprogramma. Ja, en eenvoudigweg gezegd, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben dag en nacht met gras en bewijding bezig. Maar ik kan niet alle vragen beantwoorden die dan bijvoorbeeld ook bij mij binnenkomen. Dus het is gewoon heel fijn om een groot netwerk te hebben van mensen die bij een bedrijf naast hun normale baan voor een veevoerbedrijf of een accountant of iemand die onafhankelijk adviseur is, dat deze rol als weidecoach ernaast kan vervullen. Dus we hebben een heel mooi netwerk van 50, 60 weidecoaches die steeds bijgeschoold worden en waar je via Stichting Weidegang een beroep op kunt doen, zowel voor de groep als individueel.
Ja, dus Bert, als ik het goed begrijp, als je melkveehouder bent, dan kun je dus via Stichting Weidegang zo'n weidecoach bellen of contacten of een aanvraag doen of...
Dat is zeker de route. Dus Stichting Weidegang heeft daar een website voor en die kun je daar contact mee leggen. Maar het mooie is eigenlijk hier ook wel van dat eigenlijk die 50 zetten weidecoaches ook eigenlijk over alle belangrijke zeg maar, erfbetredersgroepen van onafhankelijk advies tot zeg maar, mengvoerleveranciers. Dat er eigenlijk overal wel weidecoaches zijn binnen die organisaties. En die kunnen ook meezorgen dat wij feedback krijgen, ook bijvoorbeeld voor het onderzoek waar ik deels ook in werk. Maar wat is er actueel? Wat moet er verder naar gekeken worden? Maar ook in de kennisverspreiding ja, doet dat netwerk eigenlijk heel nuttig zijn werk. Want dan wordt er binnen die bedrijven ook alweer verspreid wat de nieuwste kennis in de nieuwste systemen zijn, bijvoorbeeld.
En als je nou kijkt, hè, wat er bij die weidecoaches dan op hem langskomt, wat zijn dan de grootste uitdagingen waar melkveehouders mee te maken hebben als ze of beginnen met weiden of willen blijven weiden? Of... Wat zijn dan de grootste thema's wat het meest langskomt bij jullie?
Iets wel heel divers, maar inderdaad nieuwe weiders en opstartende weiders, dat is inderdaad een groot traject geweest. Dat is nu ietsjes afgevlakt, omdat die zeg maar ook wel een beetje verzadigd zijn. Maar dat is wel echt een speciaal traject van begeleiden, want dan verandert echt alles als je weer gaat starten met weiden bijvoorbeeld. Dus dat En nou, dan komt vooral het hoe doe je dat weer opnieuw en hoe wen je de koeien en hoe wen je het jongvee eraan? Dat zijn dan hele grote vragen. Hoe kom je weer in een soort nieuwe routine? Bij de bestaande weiders, om het maar zo te zeggen, is inderdaad de wisselende graskwaliteit. Die komt eigenlijk ieder jaar wel terug. Maar we hebben 2 jaar terug ook samen met Stichting Weidegang een project opgestart met Grip op Gras, waar 200 boeren in meedraaien onder leiding van weidecoaches, om te kijken hoe kan ik nog meer vers gras in die koeien krijgen, zodat die koeien niet alleen buiten zijn, maar dat ze ook echt zeg maar, buiten zijn om te grazen en vers gras binnen te halen met een goede stikstof- en eiwitbenutting. En daar zie je bijvoorbeeld dat echt het verhogen van de grasopname als de koeien buiten zijn, dat dan bijvoorbeeld weer een heel belangrijk thema is in dat project. Robot en weide is iets wat best wel vaak terugkomt, omdat dat toch nog wel niet vanzelf gaat. En er komen ook steeds nog meer nieuwe robotbedrijven bij die toch willen blijven beweiden. Nou, zo heb je verschillende thema's.
Ja, want Bert, hè, de koe in de wei, dat vinden we in Nederland een ontzettend mooi gezicht. Ik vind dat zelf ook. Maar wat is er nou zo belangrijk dan eigenlijk aan beweiden? Waarom, nou ja, doen we dat? Zien we voordelen bij de koe? Zien we voordelen voor het land?
Ja, dat is inderdaad een goede vraag die je aan elkaar moet stellen. Want we vinden dit belangrijk, dus dan moet je elkaar daar ook op bevragen. Er zijn heel veel argumenten. Ik heb wel eens beslisbomen opgezet met voor- en nadelen. Kom je op 60, 70 argumenten. Nou, dat wordt wat te veel in deze podcast, denk ik. Daar moeten we een paar afleveringen eraan vastplakken. Maar grofweg zeg ik altijd van. Het gaat inderdaad wel over draagvlak in de melkveehouderij, onze positie, ons imago. Maar je ziet ook dat het bijvoorbeeld in de afzet van de melk, denk ik, heel erg belangrijk is. Want heel veel ketens stellen er ook vragen over, hebben er een beloning of een stimulering voor. En sommige ketens hebben echt nog gespecificeerde producten met nog meer zeg maar, invulling van weidegang en vers grasopname. Maar het is bijvoorbeeld ook kostprijs die een rol speelt. Want het is nog steeds zo, maar dat moet wel in je bedrijfssysteem passen. Dat een kilo vers gegraast weidegras grosso modo 10 cent goedkoper is dan een kilo die je inkuilt als kuilgras. Dus er is ook nog steeds een economische drijfveer erachter. En wat je de laatste jaren steeds vaker ziet, ook we noemen dat wel met een groot woord ecosysteemdiensten. Alles wat je kunt bijdragen aan biodiversiteit, koolstofopslag, blijvend grasland, emissies van methaan of broeikasgassen, ammoniakemissiebeperking. Bijvoorbeeld als de koe in de wei loopt, is er minder ammoniakemissie, omdat de urine en de mest gescheiden in het land terechtkomt. Nou, daar zie je dat daar heel veel aspecten een rol spelen. Die zijn niet per definitie allemaal alleen maar gunstig voor weidegang. Want ook hier komen die aspecten van plussen en minnen komen die terug. Maar gras en ruwvoer is wel de basis van de melkveehouderij. Want dat is eigenlijk wat koeien in essentie doen. Is gras wat mensen niet kunnen verteren, omzetten in melk, wat een heel mooi product is. Ja, daar komt wel dat ruwvoer en dat gras wel steeds speelt daar een hele grote rol in. Dus hoe je ermee omgaat, dat doet er wel toe, ook in de diensten of in de emissies bijvoorbeeld. Dus ik denk imago, kostprijs, afzet van je melk en op een middellange termijn ook steeds meer een sturingsmiddel om ja, op een hele goede, gezonde manier met weinig verliezen te produceren.
Nu hoor ik ook regelmatig van melkveehouders die opstallen, hè, dat gewoon de productie hoger is als je koeien op stal houdt. Zijn dat ook punten die uit jullie onderzoek wel naar voren komen? Dat als je met opstallen, dat je dan wel makkelijker hogere producties kan halen? Want juist ook natuurlijk met ja, de druk op de mestmarkt zie je gewoon dat ook ja, hogere producties wordt wel wat meer opgestuurd nu.
Ja, daar lijkt het wel op. Dat klopt. Ik denk ook dat het inderdaad, als je de koeien jaar rond op stal hebt, dat het makkelijker sturen is en dat je daar wat gerichter op kunt sturen. Als de koeien buiten zijn, heb je toch met de wisselende weersomstandigheden en de wisselende koeien te maken. Maar anderzijds ja, is dat volgens mij gelukkig een vrije keuze in Nederland. En ik hoop dat dat ook blijft. Maar je ziet wel dat er vanuit die verschillende redenen die er zijn, wel ja, bijna ongeveer 180% van de koeien buiten zijn. En dat we die ook buiten willen houden. En op die 80% zou ik graag zeggen, ja, doe het dan ja, zo goed mogelijk, zo slim mogelijk. En zorg dat die koe niet alleen buiten is. Want dan heb je bijvoorbeeld wel kans op verliezen of negatieve bijeffecten, maar zorg dat die ook echt goed graast en dat dat verse gras onderdeel van het rantsoen is. En dan zie ik dat ook bij hoge productiebedrijven, maar dan moet je misschien iets meer moeite doen voor je vakmanschap, dat eigenlijk dat verse weidegras er wel heel goed in past. Want ja, als ik het verse gras nu in de grasanalyse bekijk, dan zit er meer dan 100 DVE in en meer dan 1000 fem. Als ik het ga inkuilen, mensen die vandaag of morgen gaan inkuilen en dat in de kuil stoppen, dan weet ik één ding zeker, dat de voederwaarde naar beneden gaat. Dus qua voederwaarde jaar rond zul je altijd wat inleveren, zul je altijd meer krachtvoer nodig hebben om die hoge melkproductie te behalen. Ja, het managen van de wisselingen en of je die lol erin hebt om echt dat voordeel uit het verse gras te halen, ja, dat is een beetje het vakmanschap. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over wat er onder de streep overblijft. En dat is nog wel een hele andere discussie. Want het is niet zo automatisch dat de mensen die hoogste productie hebben ook automatisch het meeste overhouden.
Nu hoor ik ook heel vaak de opmerking. Ik denk dat daar zit natuurlijk ook gewoon wat in. Hè? Als we echt derogatie zouden verliezen. Ja, en ik ga echt volle bak weiden. Hoeveel mest hou ik dan überhaupt nog over in de kelder? En heb ik dan überhaupt nog mest over om ook mijn maïsneders en zo te bemesten? Heb jij daar een idee van hoe dat in elkaar zit?
Ja, er zijn denk ik een paar dingen belangrijk. We hebben in die groepen van Grip op Gras met een paar honderd boeren, hebben we dat thema ook stevig bij de kop gepakt. Wat wij gezien hebben, dat die hogere grasopname van de afgelopen jaren, en dat zagen we ook al bij bijvoorbeeld demo-projecten als Nieuw Nederlands Weide en andere, dat meer grasopname zich in ieder geval niet moet vertalen in een hoger bijvoorbeeld ureum. Want dan ga je in ieder geval ook in de mestscoringstabellen die er zijn in de bek slechter uitkomen dat je meer mest moet afzetten. Nou, dat hoeft ook niet, want goed weiden met een hoge eiwitbenutting, dat zien we in al die projecten, dat we best in staat zijn om 50% meer gras in de koeien te krijgen en ook nog het ureum. 3, 4 punten naar beneden te halen. Die ook in projecten koe en eiwit. Dus dat is in ieder geval heel belangrijk om daar goed op te sturen. Dat lukt ons, dat kunnen we ook. Dan feitelijk naar de mest. Ja, de mest die in het land komt, kun je niet afvoeren. Maar we hebben daar ook wel aan gerekend. We hebben daar ook dit voorjaar voor dit project een tool van gemaakt om in beeld te brengen. Wanneer heb je nu die mest in de put? Wanneer moet je hem uitrijden? En wanneer zou je hem moeten afzetten? En wat wij gezien hebben, is dat het op een rij zetten van zeg maar de feiten, hoeveel mest is er daadwerkelijk? En wanneer is die mest er in de tijd? En ga dan bijvoorbeeld niet eind augustus mest uitrijden, maar zorg dat je die mest al aan het sparen bent voor het afzetten, of dat je die mest eventueel al spaart voor het volgend voorjaar. Opslagcapaciteit is dan een heel belangrijk onderdeel. Dus, maar het managen van die voorraad, dat heel erg veel bewustwording geeft en bij de heel veel boeren, want we zijn dit nog niet gewend. Oh ja, hoe ziet nu dat nieuwe ritme eruit? Vergelijk het ook wel eens met je kouvoeropslag. Er zijn heel veel boeren die weten, per 1 mei of per 1 juni of per 1 december moet ik ongeveer zover zijn in mijn sleufsilo. Ja, dat hele voorraadbeheer, dat verandert. Nou, om dat inzichtelijk te maken, dat helpt de boeren heel goed. Die tools die zijn ook bij de weidecoach beschikbaar. En dan zie je ook exact over hoeveel kubus het daadwerkelijk gaat. Want toch even terug naar de feiten. Als jij 720 uur weidegang toepast, dan is het maar even uit mijn hoofd 8% van de mest en van de tijd dat die mest buiten komt. Ook al zou je heel veel weiden, dan nog gaat het is wel mest, maar dan gaat het nog maar over 30% van je totale mest. En de rest van die mest komt echt nog wel in de put terecht. Dus het is ook een kwestie van daarmee leren omgaan, weten en zien waar dat nieuwe evenwicht komt. Dus ja, er komt mest in het land, die kun je niet afzetten. Maar met echt inzicht van de feiten en in de voorraad daarop te leren anticiperen, is er volgens mij heel veel mogelijk. En is wat mijn beleving zeker niet nodig dat vanwege de vervallen van de derogatie de koeien op stal hoeven.
En Bert, wat is dan dat nieuwe Nederlandse weide?
Dat is een bewijdingssysteem waar we, wat is het, een aantal jaren terug, 2017, 2018, geïntroduceerd hebben om naast het omweiden of stripgrazen wat we kenden en vroeger maaien in dienst van de bewijding, iedere 2, 3 weken een stukje maaien om te zorgen dat je mooie groeitrappen hebt, iedere 1, 2, 3 dagen de koeien naar een nieuw perceel. Nou, dat wat we zeg maar even noemen klassieke omweiden, dat geeft in principe wel de hoogste grasbenutting, de hoogste grasopname. Maar dat vraagt wel heel veel aandacht in het graslandmanagement. En in de weidestreken, ik weet niet of het bij Wilco thuis of in de buurt is, daar zie je dat boeren dit nog wel beheersen. Maar je ziet in andere regio's van Nederland, bijvoorbeeld met Robert en Weidegang, dat die dagelijkse planningen, dat 2 weken vooruitkijken, best wel een gedoetje is. De koppels zijn groter geworden, de bedrijven en ook de oppervlaktes worden wel groter, maar de huiskavels niet. Dus dan wordt het allemaal wat krapper. En dan kom je eigenlijk een beetje, het is een beetje half bijvoeren en half weidegang. En zo hebben we nieuw Nederlands weide ontwikkeld, vanuit de vorm van standweide. Je pakt de huiskavel, zeg maar heel grofweg gezegd, die deel je in 2 grote blokken, zeg maar 100 koeien, 2 blokken van 10 hectare. En dan maak je van die 10 hectare, maak je 4 of 5 subperceeltjes met een klein draadje erdoor. En dan ga je op die 4 of 5 percelen, ga je gewoon iedere dag het volgende perceel kiezen en rondjes draaien, 4, 5, 6 weken. Dan hoef je niet zo na te denken over de planning, maar dat gaat eigenlijk vanzelf. Je doet gewoon iedere dag het volgende perceel. En als het gras wat korter of wat langer wordt, ga je wat meer of wat minder bijvoeren. Nou, dat is eigenlijk in essentie nieuw Nederlands weiden, een vorm van standweiden, makkelijk en goed eenvoudig weiden. En ook die weidecoaches die net genoemd zijn, die hebben daar allemaal ook wat tools en wat hulpmiddelen voor. Een boer die zou willen uitproberen om dat uit te testen.
Ja, en ik was als voorbereiding ook even aan het googlen. En er is ook een hele mooie folder, hebben jullie ervan laten maken. Hè? Met de intensiteit, hè? Hoeveel koeien heb je nou op je huiskavel? En wat zou dan de goede verdeling daarvoor zijn? Dus Paulien, misschien kunnen we ook in de aanhef van de podcast een aantal links hier naartoe opnemen. Dat boeren ook gewoon even kunnen doorklikken naar deze informatie.
Goed
Geldt ook.
idee.
En dat geldt ook voor Robert en Weide, want daar zijn deze systemen ook in geïntegreerd. Dus nee, je ziet dat de laatste jaren ja, heel veel boeren dit systeem past. Misschien niet de allerhoogste grasland opbrengst, maar wel gewoon een makkelijk en een goed systeem. Wat meer, waar ik wat Wilco ook aangaf, wat meer continuïteit geeft. Ook in het rantsoen, in de melkproductie. Ietsjes beter voorspelbaar is wat er gebeurt. Niet van die hele grote wisselingen. En dat vinden koeien en boeren vaak fijn om op die manier te managen.
Bert, en nu wordt er natuurlijk binnen de sector veel gepraat ook over kruidrijk grasland. We zien ook echt dat de behoefte daar is en steeds meer boeren kruidrijk grasland gaan inzaaien. Hoe past dat kruidrijk grasland in dat beweidingssysteem?
Dat is een mooie vraag, goede vraag. Je ziet ook dat grasland in die zin ook steeds doorontwikkeld en nooit saai wordt. Hoewel het misschien al nou ja, 100 jaar of honderden jaar hetzelfde is, want het is de basis van onze melkkoeien. Maar kruiden is inderdaad wel echt een nieuw aspect. En je ziet dat die kruiden op, nou, vooral bijvoorbeeld drogere zandgronden of met de vlinderbloemigen erbij, toch even wat extra kunnen toevoegen. Je ziet wel ook dat die kruiden de laatste jaren wat meer onderzoek naar gedaan. Er is pas ook een hele mooie brochure verschenen van samenwerkingspartners. Maar volgens mij de brochure geschreven door Louis Bolk Instituut. En daar hebben wij ook een beetje in meegedacht. Van, ja, dat het standweiden in combinatie met kruiden, dus zeg maar nieuw Nederlands weiden, ietsjes moeilijker is. Maar die kruiden die willen, en zo zie je dat eigenlijk ook in natuurlijk kruidenrijk grasland, die willen zo af en toe een keer een rustperiode hebben. Die willen een keer kunnen bloeien, zodat ze zichzelf kunnen vermenigvuldigen. En niet dat je ze eruit graast. Als je te intensief graast, dan zie je dat je vaak gras overhoudt en alle andere kruiden en soms ook onkruiden kwijtraakt. Nou ja, eigenlijk moeten die kruiden wel wat minder bemest worden, maar vooral ook wat vaker met rust gelaten worden en een keer een groeiperiode hebben van 3, 4, 5 weken, dat ze even kunnen bloeien. Dat past ietsjes minder goed. Er zijn altijd weer uitzonderingen, maar dat past minder goed met nieuw Nederlands weiden. Dat past wel iets beter weer bij het klassieke stripgrazen of omweiden, waarbij je langere rustperiodes hebt. Dus daar zit wel een verschil in als je daar echt op wil sturen. Maar ik moet ook zeggen dat we nog heel veel moeten leren. Het verschil tussen klei en zandgrond is ook al best groot als het over kruiden gaat. Naar echte veengronden zou ik eigenlijk nog anders naar kruiden willen kijken. Want volgens mij wil daar vooral gras heel erg goed groeien. En moet je wat terughoudend met kruiden zijn of andere type kruiden kiezen.
En Bert, als we dan een beetje richting de afronding gaan, wat is nou een laatste tip die jij zou willen meegeven aan de melkveehouders die vandaag luisteren?
Een laatste tip. Ja, dat is wel. Ik voel me wat bezwaard qua de actualiteit van het weer, want het weer overroelt alles. En toch blijf ik met boeren en met groepen en met weidecoaches praten van zorg dat je een beetje systeem in je weideplanning hebt en dat je echt ook een beweidingsplan hebt en dat je weet waar je voor staat. En ik weet dat het weer dan steeds roet in het eten gooit, maar als je min of meer een systeem of een plan hebt, dan kun je daar weer op terugvallen. En ik had voor mezelf nog even opgeschreven, ook in de tijd dat ik zelf bedrijfsleider was in de jaren 90 op Kranendonk, heb ik dat zelf ook ervaren. Van als het niet meer lukt qua weer, neem je verlies, stal op, maai een stukje uit of jaag ze een keer in het te lang stuk. Maar neem je verlies en probeer zo snel mogelijk weer in je systeem te komen wat je wilde. En op die manier het hoogste rendement uit je weidegang te halen. Want als je eenmaal aan het rommelen bent door het weer of je loopt vast en je blijft rommelen, dan zie ik hele grote teleurstellingen. Durf je dan zeg maar een soort herstart te maken en zeggen: oké, ik weet wat mijn oorspronkelijke plan is en ik probeer daar zo snel mogelijk weer in het goede spoor te komen. Dan zie je dat de teleurstelling snel weg is en dat je ook weer het voordeel van de weide ziet en dat de koeien daar ook weer goed op reageren. Dus lukt het even niet, pak je verlies, corrigeer snel bij en probeer weer in het goede spoor en het goede systeem te komen. Dat wens ik zeker met dit weer heel veel melkveehouders toe voor komend seizoen.
Bert, dankjewel voor jouw bijdrage weer in onze podcast over het thema weidegang. Mooi om zo daarover te praten. Dat is toch een thema wat natuurlijk aankomende maanden gaat spelen. Dan gaan we nu naar onze Brusselse wereld. Goedemorgen Job, welkom ook bij ons in de podcast.
Goedemorgen en leuk om weer aan te sluiten. Volgens mij inmiddels een tijdje geleden, dus leuk.
Nou Job, ik was woensdag de hele dag in Brussel. Hè. Onder andere ook met de Ieren gesproken over verlies van derogatie, wat dat voor hun betekent. En kijken welke samenwerking we ook daar aan kunnen gaan. Daarna nog een heleboel andere, ook Europarlementariërs gesproken. Maar mest hebben we het al de vorige keer over gehad, dus laten we nu een paar andere thema's praten die ook natuurlijk belangrijk zijn in Europa. En misschien eerst eens beginnen met het GOB. Daar zitten versoepelingen aan te komen of wat gebeurt er precies?
Ja, daar lijkt het wel op inderdaad, via een zogenaamde spoedprocedure. Dus eigenlijk een versnelde wetgevingsprocedure wordt besloten om de criteria voor het GLB te versoepelen. En dat heeft dus te maken met braakligging, kleinere bedrijven die buitengesloten worden van de criteria om te voldoen aan het GLB. En nog een aantal andere zaken. En de Raad, dus om even te herhalen, de lidstaten zijn al akkoord van de Europese Unie. En deze maand zal ook het Europese parlement, dus alle Europarlementariërs van de lidstaten zullen daar ook over stemmen. En als zij ook akkoord zijn, dan is dat besluit in feite definitief. Dus dan zullen die criteria ook vervallen.
En Job, wat betekent dat dan nu dan voor Nederland? Gaat dat dan binnenkort in zijn werk of zijn er dan specifieke maatregelen waar we dan op moeten gaan letten binnenkort?
Dat zou ik je kunnen vertellen, Pauline, maar misschien is het leuk als Klaas-Johan daar wat over vertelt, want hij is GLB-specialist bij LTO Nederland.
Ja, dankjewel Job en Pauline. Ja, er gebeurt een hoop op het terrein van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. We zijn natuurlijk allemaal bekend met de enorme complexiteit van de regels, gestapeld en soms tegenstrijdig. En nu zien we gewoon een heel pakket vanuit Europa komen, dat de boel voor ons eenvoudiger moet maken de komende jaren. En het parlement heeft er inderdaad, het Europese parlement gaat er inderdaad in april over stemmen. En zoals het nu lijkt ook mee instemmen. De landbouwministers zijn al akkoord. En minister Adema heeft van de week ook gezegd dat hij deze maatregelen wil overnemen. Dus dat betekent dat een aantal criteria voor het kunnen aanvragen van de basissteun worden afgezwakt of flexibeler worden. Dus dat gaat ons denk ik allemaal een beetje helpen. En daar hebben we ook hard aan gewerkt als LTO. Dus ik denk dat op deze zonnige ochtend ook goed nieuws is. En we blijven ons volgen, want de komende weken wordt er meer over bekend.
En nou was ik natuurlijk afgelopen woensdag in Brussel en was ik de hele dag met Judith op stap. Judith, onze hoofd lobbyist in Brussel. En die zat de hele dag op de telefoon te kijken, want er was ook nog iets met een stemmingen over de bodemrichtlijn, Job. Kan je ons daar eens in meenemen wat daar speelde?
Zeker. Het voorstel heet de bodemmonitoringsrichtlijn. Dat is veranderd. Eerst zou het de bodemgezondheidswet gaan heten. En die bepaalt eigenlijk dat grond à la de kaderrichtlijn water, de staat daarvan wordt ingeschat op basis van een aantal indicatoren. Daarbij geldt een one-out-all-out principe. Dus als aan één indicator niet voldaan wordt, dan is een grond of bodem dus in slechte staat. Nou, dat is een heel ingrijpend voorstel waar LTO natuurlijk niet voor is. Überhaupt zijn we niet voor de stapeling van Europese richtlijnen en verordeningen, omdat we nu al zien wat het effect daarvan is op het Nederlandse boerenerf. Maar desondanks hebben we eigenlijk hele mooie resultaten geboekt bij de stemming. Via de Nederlandse Europarlementariërs en via COPACOSECA, onze Europese koepel, hebben we amendementen ingediend. En die zijn vervolgens ook aangenomen. Dus dat is wel een mooi resultaat. En gelukkig is daarmee de richtlijn ook wel echt verbeterd.
Ja, en ik begreep zelfs hè, dat er uiteindelijk totaal 13 amendementen ingediend zijn, waarvan er 9 eigenlijk door LTO zijn geschreven en verspreid. Dus vanuit mij complimenten over hoe dat dan is gegaan ook. Maar kan je eens ons meenemen ook hoe gaat zo'n lobbytraject dan in zijn werk? Hè? Want we zijn natuurlijk maar een klein land. Je hebt meer dan 700 Europarlementariërs. Hoe pak je zoiets nou op als LTO dan?
Nou, ik noemde de twee routes, of in ieder geval de twee belangrijkste routes eigenlijk al. Je hebt dus de Nederlandse Europarlementariërs, want wij hebben voornamelijk contact met de Nederlandse Europarlementariërs. En zij kunnen namens hun fractie, dus iedere parlementariër is natuurlijk lid van een partij en die partij is weer lid van een Europese fractie, kunnen zij amendementen indienen. Dus dat is een weg die je kan bewandelen. En via COPACOSECA kun je ook andere Europarlementariërs bereiken. En dus ook steun krijgen van fractiebreed. Dus dat het niet namens een Nederlandse Europarlementariër ingediend wordt, maar namens een fractie of meerdere Europarlementariërs van zo'n fractie. Dus dat zijn de twee voornaamste paden die bewandelen. Richting in ieder geval een stemming in het parlement. Als dat voor de raad is, dus voor de lidstaten, dan is dat natuurlijk weer anders.
Ah, Joep, ik denk echt inderdaad een supermooi lobbyresultaat. En zeker met de Europese verkiezingen aantocht. Want daar zijn wij als LTO natuurlijk ook druk mee bezig. En komen er twee toch wel grote events aan.
Zeker. Volgende week woensdag hebben we het voorjaarsevenement, waar de Europese verkiezingen ook een belangrijk thema gaan zijn. We hebben het daar over vruchtbare delta's. Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je in Nederland en Noordwest-Europa natuurlijk heel vruchtbare grond hebt. En dat daar eigenlijk ook een aparte regionale context geldt ten opzichte van andere klimaatgebieden in Europa. En vooral als je kijkt naar het feit dat klimaatverandering natuurlijk ook wel effect zal hebben op de landbouw- en voedselproductiepotentie van gronden. Dus dat wordt wel het leidende thema. En op 27 mei heeft LTO Nederland een verkiezingsdebat in Eemnes met alle lijsttrekkers van de partijen. En dat zal via Nieuwe Oogst ook met een livestream gedeeld worden, zodat alle leden daarvan op de hoogte zijn. Dus daar zien we ook enorm naar uit.
En dan heb ik eigenlijk nog wel een vraag. 16 april gaat Agractie natuurlijk naar Brussel. Dat hebben we veel lang zien komen. Maar natuurlijk als LTO zijn we ook al heel lang bezig op het gebied van derogatie. Kunnen een van jullie ons eens meenemen wat we daar doen op het gebied van op dit thema specifiek?
Ja, Wilco, goede vraag. Wij zijn natuurlijk continu in Brussel. We hebben daar een kantoor en we zijn daar ook aangesloten bij de Europese organisatie. Vorig jaar hebben we ook op het hoogste ambtelijk niveau gesprekken gehad. Dus met de Europese Commissie op het hoogste ambtelijk niveau over de derogatie en over Renewer. Daar zijn we ook met bestuurders langs geweest bij het Directoraat-Generaal Milieu vorig jaar september. Dat zijn moeizame gesprekken en we zijn daar continu mee bezig. En we nodigen de mensen ook uit om langs te komen in Nederland. Dus daar zijn wij continu mee bezig. En we weten natuurlijk ook dat de permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel en ministerie zelf, tot op ministerieel niveau, daar contact te hebben. Dus dat is eigenlijk een continu proces wat loopt. En we moeten ook zeggen dat we heel goed samenwerken met de Nederlandse Europarlementariërs, die bijvoorbeeld Jan Huytema, Bert-Jan Ruijs en Annie Schreyer, die jarenlang getrokken hebben ook aan het Renewor-traject, waar dus ook nu voortgang geboekt wordt. Maar dat is een proces van wel 10 jaar. Dus dat is een continu proces waar we mee bezig zijn. En veelal, als LTO zijnde, achter de schermen. Maar het gebeurt wel.
Nou ja, volgens mij heel goed. Wij hebben over een ruime maand hebben we Jan Huytema zelf ook in de podcast. Dus dan gaan we ook zeker over dat hele speelveld hebben. En ja, ook Renew natuurlijk, waar hij zich echt hard voor heeft gemaakt. Ja, en natuurlijk jammer dat zulke Europese parlementariërs eigenlijk ook stoppen in Brussel voor ons. Ja. Ja, dan Klaas-Johan, dankjewel voor deze update. Job natuurlijk ook vanuit het Brusselse wat daar speelt. En Bert Philipsen, jij ook bedankt voor alles rondom Weidegang waar je ons hebt meegenomen. Dan zijn we er over 2 weken weer met een nieuwe podcast. Dus ik zou zeggen, tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.